Radio Rijnmond.
Chris Natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. Waar is die levensgrote kip bovenop de kunstkerk in Dordrecht van geschrokken? Dat hoor je vandaag in Chris Natuurlijk. Ze kijkt in ieder geval uit op een prachtige tuin van Piet Oudolf. En in de kunstkerk zelf zie je meer van zijn beroemde tuinontwerpen. Waar of niet waar? Sterke verhalen over de rat in Rotterdam op het Groene Doenersfestival. En ook een dierenkaraoke. Beeldhouwer Leendert Bolle is niet zo'n bekende naam, maar zijn werk in de buitenruimte van Rotterdam ken je misschien wel. Zoals de beeldjes van dolfijnen, zeepaard, gier en olifant bovenop het hek bij de oude ingang van Diergaarde Blijdorp. Laatste kans dit weekend om een boek te scoren in de Kinderboekenweek. Bijvoorbeeld over een beer die doet alsof hij een bij is. Je hoort er meer over vandaag in
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Boyzone, love me for a reason.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Hou je van groen en natuur en wil je er wel wat meer van? Ga dan vandaag naar het Groene Doenersfestival. Het reizende festival van Opzomer mee, Nationaal Park Rotterdam en Groen 010 strijkt dit keer neer bij Oase in Rotterdam-West. En daar ontmoet Chris Natuurlijk Caroline Zeevat en Annabel de Kok van de organisatie.
Dit festival is het leukste groenfestival van Rotterdam.
Alle groen initiatieven komen eigenlijk samen en het is voor iedereen die met groen bezig wil zijn in de stad of iedereen die iets wil leren over groen. Er zijn allemaal verschillende excursies, er zijn workshops, lezingen, je kunt eigenlijk van alles leren en gelijk in praktijk brengen. En er is een markt waar alles biologisch is, dus alles wat je doet is goed. We staan nu onder de kraan bij Oase en vanuit hier vertrekken 8 excursies maar liefst. Dus bijvoorbeeld zaden oogsten.
Hoe doe je dat dan?
Nou, er zijn heel veel planten en bloemen uitgebloeid in het najaar. En daarvan kan je de zaden oogsten en die kun je dan weer gaan zaaien. Bijvoorbeeld in je geveltuin, in je tuin, op je balkon. En die ga je samen verzamelen. We gaan ook paddenstoelen zoeken. De paddenstoelenbroeders gaan ze je laten zien.
Jullie hebben het natuurlijk van de organisatie super druk. Maar stel dat je zelf ook zo'n workshop zou kunnen doen of mee op excursie, welke zou jij doen?
Nou, er zijn 3 verschillende ontwerpers ook waar je kan bij aansluiten. En die kunnen een ontwerp maken van je tuin. En daar is er ook eentje van die ontwerpen maakt voor een vijver in je tuin. Dus een kleine vijver op je balkon of in je tuin. Ik heb er zelf eentje met een stukkuip ingegraven in mijn tuin. Dus gewoon een klein bakje ingegraven en een paar plantjes ingezet. En zelfs een zoetwatermossel in. Dus er is van alles mogelijk. Maar ik zou er graag meer over willen weten.
Caroline, wat zou jij graag willen doen?
Ja, ik ben natuurlijk wel van het eetbare en ook het wildpluk, maar die wildpluk-excursie, ik denk dat ik daarbij aanhaak. Want je kunt altijd weer nieuwe dingen spotten en nieuwe dingen leren, ook al denk je dat je ergens veel vanaf weet al.
Ja, zoals jij wel weet en jij gaat vandaag ook echt een workshop geven.
Ja, boomspiegelbeplanten. Ik woon zelf in een straat waar hele mooie boomspiegels beplant zijn, maar dat is nog niet overal in de stad. En soms, en daarom doe ik het ook, is het grootste probleem het onderhoud.
Maar zeg eerst even wat het is voor de mensen die niet weten wat het is.
Oh, er staan heel veel bomen in de stad. Maar daaromheen is soms een ruimte vrijgelaten. Die bomen staan niet direct in het asfalt of tussen de stenen. En die ruimte die is heel vaak kaal. En bomen, als je in de natuur kijkt, die staan in een bos met planten eromheen. Dus als je daar een klein tuintje omheen plant, dat vinden die bomen heel fijn. Maar het is ook, nou ja, en voor de biodiversiteit in de stad, maar ook voor de straat en de bewoners heel fijn. Dat je met een andere beleving door die straat loopt in plaats van kale plekken waar soms een hond op gepoept heeft of lege blikjes liggen. Maar belangrijker vind ik nog ook dat je je realiseert dat het verzorging vereist. Een tuintje moet je verzorgen, zeker een gecultiveerd tuintje. Wij wonen in een gecultiveerde omgeving. En er is heel veel mogelijk, dus dat ga ik met 2 maal een groep mensen ga ik dat doen.
Waarom doen jullie dit eigenlijk, dit festival?
Om bewoners van Rotterdam te inspireren wat er allemaal mogelijk is en dat er eigenlijk heel veel kan. Maar je moet het maar net weten en doen en beginnen. En daarvoor willen we eigenlijk een zo makkelijk mogelijk opstartje geven. Dat het niet per se moeilijk is, maar gewoon leuk en fijn en het met z'n allen doen.
En jullie hebben ook echt leuke dingen waar mensen aan mee kunnen doen. Bijvoorbeeld een quiz.
Ja, de grote rattenquiz.
Ja, en daarvoor moeten we zijn bij Niek Hilman.
Ja, ik ben hier voor Expeditie Rotterdam vandaag. Expeditie Rotterdam is een initiatief waarbij wij op verschillende excursies eigenlijk gaan. Hier in Rotterdam en op zoek gaan naar het ware verhaal van de rat. Er zijn natuurlijk heel veel mythes, veel fabels, maar er zijn ook veel feiten rondom de rat. En eigenlijk proberen we die een beetje van elkaar te scheiden tijdens de expedities.
Het was mij opgevallen dat ik eigenlijk steeds vaker ratten zie lopen.
Nou, op dit moment zou dat zeker kunnen, want het is nu een beetje hoogseizoen. De laatste worp ratten, die is, nou ja, met de zomer en al het eten dat dan op straat gegooid wordt, die wordt nu eigenlijk de nesten uitgedreven. En ze gaan dan wanhopig op zoek naar eten. Dus ja, je ziet er nu op dit moment wel iets meer.
Als ik hier met jou zou gaan lopen, dan zouden we ze ook vinden.
Daar is een grote kans op. Het is nu natuurlijk wel nog vrij vroeg. Vooral in de avond rond de schemer, dan komen ze naar buiten. Want het liefst worden ze natuurlijk juist niet gespot.
Wat heb jij met ratten?
Ik hou heel erg van ratten. Ook een beetje omdat het de buitenbeentjes zijn, hè, van de stad. Er zijn heel veel mensen die houden juist niet van ratten.
En dat vinden ze eng.
Die vinden ze eng. En eigenlijk zijn ze natuurlijk ook gewoon een beetje onbegrepen. Eigenlijk alles wat slecht of vervelend is, dat wordt natuurlijk geprojecteerd op die ratten. Maar heel vaak weten mensen niet dat het juist hele slimme, intelligente en leuke dieren zijn. Met een hele eigen cultuur en geschiedenis. Ook hier in Rotterdam. En ja, we proberen dat beeld een beetje te nuanceren tijdens die expedities.
Ja, maar dan denk ik wel dat dan net mensen meegaan die al een beetje interesse hebben in ratten. En niet die mensen die er bang voor zijn.
Er zijn zeker een hoop rattenknuffelaars tijdens de rattenexpedities. Er zijn ook mensen die in rattenkleding eigenlijk bijna soms met ons al meedoen. Maar we proberen juist ook een beetje te engageren met de mensen die er ietsje minder mee mee hebben. Zo hebben we bij het Afrikaanderplein bijvoorbeeld ook al een excursie gedaan rondom de markt. En we gaan er binnenkort ook weer eentje doen in West en eentje in Charloes. We proberen wel echt een beetje ook de discussie op te zoeken, ja.
Ja, en de rattenvanger van Hamelen te zijn. Maar kijk, de mensen kunnen vandaag ook heel veel leren van ratten. En misschien gaan ze dan nog mee op die expeditie. Want, wat gaan jullie vandaag doen?
Een quiz waarin we in het principe inderdaad de feiten en de fabels een beetje van elkaar proberen te scheiden. Mensen kunnen eigenlijk laten zien hoeveel ze weten van de rat.
Gaan we even gewoon testen, toch? Bij Caroline en Annabel.
Een goede klassiek is altijd of ratten wel of niet uit de wc's hier in Rotterdam zouden kunnen kruipen.
Waar of niet waar?
Ik denk hier niet. Niet waar.
Ik denk ook niet waar.
Ik denk wel waar.
Nou, het is inderdaad een genuanceerd verhaal. Ze zijn er fysiek prima toe in staat. Een rat die kan meer dan 3 dagen eigenlijk zwemmen en in het water leven. En in veel steden leven ze dus ook inderdaad in de riolen. Maar hier in Rotterdam hebben we geen open riool. Dus de kans is niet zo heel erg groot dat ze door de wc naar boven zouden kruipen.
En je in je billen bijten.
Nee, dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
Weet je er nog één?
De meeste ratten in de stad die sterven natuurlijk door de mens. Maar welke natuurlijke vijand in de stad komt eigenlijk op nummer 2, denken jullie?
Ik denk een roofvogel.
Nee, ik dacht een vos.
Het is de reiger. Die slokken soms ratten gewoon in 1 keer helemaal op.
Ik heb het echt een keer gezien. Het is echt, ze zijn ook zo weg dan, hè?
Ja, en we hebben een behoorlijke reigerpopulatie ook hier in Rotterdam. Dus je zou kunnen spreken van een natuurlijk evenwicht wat dat betreft.
Je bent hier voor nog veel meer leuke spelletjes. Wat ga je nog meer doen?
Ik heb ook een karaoke-machine ontworpen. Eigenlijk een dierenkaraoke. Waarbij mensen de kans krijgen om in plaats van Tina Turner of wie ook maar wilt nadoen, is een keer een dier te imiteren.
Let's go!
Er is inderdaad een grote rode knop. Daarmee selecteer je het dier. Je ziet hier een selectie. De poolkikker, de spreeuw, de mug, de laadvlieger. En als je dus op het juiste moment drukt, dan krijg je hem in het scherm. Dan zie je vervolgens een spectrogram. Dat is dus inderdaad de toonhoogte die je min of meer moet bereiken. En onder in beeld zie je de tekst. Dus dat is wat je moet zingen. Zoals je normaal...
Ik zie Caroline al een beetje bozig kijken.
Annabel, ga jij maar even hier bij die knop staan.
Ja, oké dan.
Ja. Ja, je wil...
Ja, lijkt me leuk.
Die is misschien voor...
Steek me!
Radio...
Nee, we gaan even oefenen.
Niek, cijfer voor deze performance?
Die komt dus zo in beeld.
Oh, 100% mug. Ja. Wow, supergoed. Wow.
Ik zal de kip ook even nadoen.
Kip, wauw. Maar jij hebt geoefend.
Ik heb geoefend en ik heb zelfs een cursus gekregen van iemand die een kippenoperatie had bedacht.
Oké, want weet je ook wat die kip dan allemaal probeert te zeggen?
Dit is een blije kip en eigenlijk is het dan in dit geval echt een vorm van wederzijdse communicatie. Ze geven eigenlijk voornamelijk aan elkaar aan dat er inderdaad eten is en dat ze het naar zin hebben.
Hoe kom je erop?
Ik heb een tijdje ook, echt verdiept een beetje in de dierlijke communicatie. En toen ben ik onder andere in contact gekomen met Leonie Kornips van het Meernens Instituut. En dat is de grote dierentaalkundige die ook onderzoek heeft gedaan naar koeien en katten.
Ja, want ik weet, als je een koe dan tegenkomt in de wei, moet je even moe.
Ja, een koe die groet in principe ook de boer, maar ze groeten ook elkaar inderdaad. En lang is het natuurlijk helemaal niet, is dat die dierlijke communicatie niet heel erg serieus genomen. Ook in de vroege etologie werd juist geprobeerd om dieren te leren hoe ze zich als mensen moeten gedragen. Dan kreeg je inderdaad dolfijnen die een soort van menselijke klanken nabootsten. Dit is dus eigenlijk de andere kant op. Maar het heeft niet het doel dat je echt daadwerkelijk gaat communiceren met een dier door zijn taal na te doen. Het is voornamelijk bedoeld voor mensen om zich eventjes uit hun menselijke communicatie te trekken en iets anders uit te proberen.
En dat is er dus allemaal te doen vandaag op het Groene Doeners Festival.
Ja, leuk hè?
Zullen we nog eventjes de wolf doen of zo?
Ja, laten we dat proberen.
Nou, Vanmiddag van 1:30 tot 4:30 in en om Oase aan de Schiehaven in Rotterdam-West.
Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was.
Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen te zijn? Hield ik misschien te snel van jou? Ik dacht dat het werken zou.
Ik had het ook niet zo bedacht. Weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap.
Misschien is het beter zo.
Maar we waren toch goud. Zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan.
Als ik denk dat we beter gaan, zijn wij weer het huis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld te stoppen, slaan we door. En al die tijd had ik nog hoop, we hadden het toch beloofd.
Ik had het ook niet zo bedacht, weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap.
Misschien is het beter zo.
Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan.
Suzanne en Freek bij Radio Rijnmond. Leuk dat je luistert.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Wie wel eens over de High Line in New York heeft gelopen of de tuin bij Museum Voorlinden in Wassenaar heeft bewonderd, die kent bewust of misschien onbewust het werk van Piet Oudolf. Het is een wereldberoemde tuinontwerper. Een van zijn nieuwste tuinen ligt in het Dordtse Hofkwartier, vlak voor de ingang van de Kunstkerk. En daar ontmoet Chris natuurlijk Maartje Roggeveen. Zij geeft een rondleiding door de tuin en de tentoonstelling die nu in de Kunstkerk is te zien over het werk van Piet Oudolf. Dreamscapes heet die tentoonstelling, maar waarom eigenlijk?
Omdat als je door de tuinen van Piet wandelt, dan ja, geeft dat een enorm gevoel van rust. Bijna een beetje een dromerig gevoel. En datzelfde gevoel hebben we geprobeerd te verwezenlijken met deze tentoonstelling. Vandaar dus de pasteltinten en in de hoeken van de ruimte. Zijn ook geurdispensers waar je de geuren bergamot en salie kan ruiken.
Dat zijn kruiden die Piet Oudolf veel gebruikt in zijn tuinen?
Niet per se veel, maar ze komen wel terug. En meestal zijn dat niet de eetbare versies. Het enige project waar hij wel eetbare planten heeft gebruikt is bij Noma. Het is werelds beste restaurant in Kopenhagen. Daar heeft hij eigenlijk drie verschillende soorten tuinen gemaakt. Je hebt het koele varengebied, dan een meer experimentele plantentuin. En dan heb je nog een eetbaar plantengebied, dat ligt naast de testkeukens.
Ja, dus en daar wordt dan ook echt uitgeplukt voor op het bord?
Ja, zeker. Ja. Ja, en ik las ook laatst dat hij bij dit project ook nog heel erg betrokken is. Dat hij vaak telefonisch ook nog afstemt met de chef en met de tuiniers en de oveniers. Om het goed te houden.
Zou hij er ook wel eens eten, denk jij?
Nou, ik denk dat hij er zeker heeft gegeten toen hij bezig was met het project en de tuin aanleggen.
Maar je kunt op deze tentoonstelling ook zien hoe Piet Oudolf tot zijn ontwerp komt. Hè? Want je ziet de foto's en je ziet de tekeningen.
Ja, we zijn ook bij hem langs geweest. En daar hebben we hem gesproken over hoe hij dat doet en hoe hij te werk gaat. En hij vertelde dat hij eigenlijk begint met een hele lijst aan planten. Je ziet dat het wat sneller en wat rommeliger is getekend.
Maar wel heel kleurig, hè?
Heel kleurig, ja, superkleurig. En je ziet allemaal verschillende vormen. Maar hij begint dus met een lijst aan planten. Hij noemt dat zelfs een palet.
Ja, en hij is beroemd om bijvoorbeeld zijn vaste planten en van die siergrassen die dan als het waait een beetje heen en weer gaan. En dat het ook altijd zomer, winter, herfst er anders uitziet. En gewoon ook nog fijn, want vaak ziet een tuin er vaak niet meer uit. Maar bij Piet Oudolf juist wel.
Ja, ja, hij leert je eigenlijk op een andere manier kijken. Dus dingen waarvan je denkt dat het in eerste instantie misschien niet mooi is. Dat heeft het misschien wel als je op een andere manier kijkt.
Wat horen we hier nou de hele tijd?
Je hoort een soundscape van Tobias Slingerland, DJ Toby, komt uit Rotterdam. En hij heeft speciaal voor deze expositie een soundscape gemaakt, gecomposeerd. Met de tuinen van Piet natuurlijk als inspiratie. Hij is in Rotterdam naar het Leuvenhoofd geweest, waar Piet zelf ook een tuin heeft ontworpen. Hij heeft daar ook echt geluiden opgenomen. En is daar zelf gaan zitten en heel erg lang gaan luisteren. Ja, en op basis daarvan heeft hij iets gecomponeerd en gemaakt. En daartussen, tussen de soundscape door, tussen de geluiden door, de meer elektronische sounds, hoor je ook echt geluiden uit die opgenomen zijn in de tuinen van Piet.
En wat een hele beroemde tuin is bijvoorbeeld die in New York, ja. De High Line, is hier achter te zien,
ja,
zag ik.
Ja. Die goederenspoorlijn die bestaat ook uit verschillende delen. En wat hier leidend is geweest, is of iets wel of niet in de schaduw valt. Omdat je natuurlijk allemaal die skyscrapers allemaal
om je heen
hebt. Ja. Ja. Ja, en tussendoor heb je allemaal doorkijkjes in de stad. En er zijn banken geplaatst.
Het is wel een oase waar je doorheen loopt, hè? Echt zo'n prachtige lange tuin.
Dat gaat zo dwars door New York heen. En dat is volgens mij 2,3 kilometer lang.
Ja, ben je er wel eens geweest?
Ja, ik ben er toevallig geweest toen ik 16 was. Dus dat is alweer een tijdje terug. Met mijn vader, en het was winter. Ik wist toen helemaal niet dat het Piet Oudolf was en dat hij een Nederlander was. Maar achteraf denk ik, oh wauw. Bijzonder dat we dat hebben gezien. En zo grappig, we hebben daar een gastboek liggen. En er was een gast die dus iets achterliet. En zij vertelde dat zij in New York had gewoond. En dat ze altijd tijdens de pauze van haar werk de High Line opging en ging zitten. Omdat ze daar heel rustig van werd. En inmiddels is ze naar Nederland verhuisd voor de liefde. Naar Dordrecht. En kwam ze bij toeval de tuin hier tegen. En dat was voor haar echt zo'n moment van wow. Hij is overal.
Deze tuin die hij hier voor de Kunstkerk heeft ontworpen, die bestaat al sinds 2022. Mm-hmm. En heeft lekker kunnen groeien. Hij was hier voor de opening, Piet Oudolf. Wat vond hij ervan, hoe het geworden was?
Nou, dat is ook nog wel een grappig verhaal. Hij was heel enthousiast over de tentoonstelling en hoe het was ingericht. Maar over de tuin was hij iets minder blij. Want er waren namelijk een aantal planten gesnoeid. Planten waarvan hij juist de skeletten en de zaaddozen heel erg bewonderd als ze eenmaal afsterven in het najaar. En die waren nu weggeknipt.
Ja. Zullen we naar buiten gaan? Zullen we gaan kijken hoe het eruit ziet allemaal?
Goed, laten we het doen.
We zijn in het hofkwartier in Dordrecht, waar Piet Oudolf een prachtige tuin heeft ontworpen. Met heerlijk natuurlijk grind. Dat hoort er ook bij, hè? Dat grind.
Lekker, hè? Ja. Ik hou er ook echt van. Af en toe als ik een belletje moet plegen of zo, dan loop ik ook door de tuin. En dan word ik ook heel rustig van het geluid van het grind, inderdaad. We zien hier de zaaddozen van een bloem, die heel erg prikkelachtig zijn. En daarachter zie je de Helenia Moerheim Beauties. Ze hebben allemaal ook hele grappige namen. Een beetje diep rood koperachtig blad heeft dat. Daarachter zie je een aster. En het loopt allemaal in een soort golf richting de boom die in het midden staat. Misschien verschillende kleuren. Je hebt daar wat wit, daar wat roze, meer groen, dat koperen wat ik net noemde.
En die grassen ook, hè, waar die beroemd om is, die staan er ook tussendoor. Die zijn er niet zomaar tussen komen groeien, nee. Dat heeft hij echt ontworpen zo.
Ja, zeker. Ja, en dat, ja, dat is inderdaad... Het voelt alsof het wild is, maar dat is het zeker niet.
Je had het een beetje over dat er sommige dingen eruit zien alsof ze vergaan zijn, maar dat vindt hij juist mooi, hè?
Mm-hmm. Ja, ik vind het verschil ook heel leuk als je een beetje door je knieën gaat.
Ja.
Dan zie je ook een soort van die zaaddozen, omdat ze ja, aan het doodgaan zijn. Die steken heel erg af tegen de rest van de planten die je er doorheen ziet. En alles heeft zo net een andere textuur. En dat komt ook door dat alles een andere bloeitijd heeft en een andere periode van verval, zeg maar.
Hoe kwam het eigenlijk dat Piet Oudolf hier deze tuin ging ontwerpen?
Piet Oudolf die heeft een tuin aangelegd. Die is ook te zien in de expositie van Ewald Dudok. En dat is een van de eigenaren van de Kunstkerk. Hij heeft samen met Engel Amus hebben zij het pand opgekocht en laten opknappen. De tuin is voor een groot deel ook eigendom van de gemeente. Maar het is een soort ja, publiek-private samenwerking geweest tussen de eigenaren van de Kunstkerk en de gemeente. En die Dudok, die kende, denk ik, Piet Oudolf al. Dus zodoende.
Ja, ja. En het is ook echt wel een heel bijzonder gebouw, hè, de Kunstkerk.
Ja, inderdaad. Ja, we kijken nu door de trilgrassen, asters en andere grassen en bloemen door naar de gevel. Die is ontworpen door Studio Job. Het is gepolijst brons, supergroot. En helemaal bovenop zie je een kip van 300 kilogram die zijn vleugels uitslaat. Het verhaal daarvan is dat die kip is in paniek omdat het geen haan is. Normaal gesproken op een kerk staan er hanen. En dit is dus een kip. Ja, en daartussen heb je gebrandschilderd glas. Met allemaal symbolen, bijbelse figuren. Er zit heel veel humor ook in. En heel veel contrasten. Je hebt zo het aardse van de worm. En dan weer een beetje het luchtige en het hemelse van vlinders en bloemen. Je hebt symbolen van geluk, zoals het klavertje 4, maar ook symbolen van vernietiging, zoals raketten. En ze buigen dus naar elkaar toe, die ramen, de gevel. En dat is een beetje een verwijzing naar de kus van Gustav Klimt, waarbij de man over de vrouw gebogen staat. En hier buigen Jezus aan het kruis en Maria in een bomberjack. We buigen naar elkaar toe en over het kind, wat ook een beetje verwijst naar zijn eigen zoontje. Een duiveltje.
Ja, ja en dat alles, dat rust op 4 enorme schildpadden.
Mm-hmm. Ja. In verschillende religies en mythes betekenen het schildpadden iets anders. Er is een vrouw die komt hier af en toe langs en dan geeft ze de schildpadden allemaal een eye over een bol. Mijn collega Freek is een keer naar buiten gerend van... Mevrouw, waarom doe je dat eigenlijk? Gewoon uit interesse, weet je, ook leuk om te vertellen. En ze zegt, ja, dat brengt geluk.
Sindsdien doe jij het ook?
Ja, af en toe. Na mijn rondje tuin over het grind, dan geef ik al die schildpadden nog een eye over een bol. En dan ben ik helemaal good to go.
Nou, kan dus geen kwaad om eventjes de schildpad te aaien. Als je de tentoonstelling Piet Oudolf Dreamscapes bezoekt tot en met 30 november in de Kunstkerk in het Hofkwartier in Dordrecht.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlagen.
Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees dat met Aris van Meter. Aris, nogmaals een hele goede morgen.
Goedemorgen. Natuur maakt in heel Europa plaats voor beton en asfalt, schrijft Trouw. En Nederland is koploper, blijkt uit een onderzoek van een samenwerkingsverband van journalisten in Europa.
In de Volkskrant een foto van een nijlpaardje jong met spartelt naast zijn moeder in een zwembadje in de dierentuin van Berlijn. Hij oefent zijn eerste zwemslagen. Volwassen nijlpaarden die zwemmen niet meer, die bewegen lopend door het water.
In de weekendbijlage van Trouw een interview met beroepsavonturier Bernice Notenboom. Zij vindt dat overleven begint met het brein en niet met een noodpakket. Om je overlevingsbrein aan te spreken hoef je heus niet naar de Noordpool, zoals zij heeft gedaan.
Na de tuinvogeltelling, de egeltelling, de vlindertelling en nog veel meer andere tellingen in de natuur wordt dit weekend de nationale paddenstoelentelling gehouden voor de allereerste keer. Doe mee, tel de paddenstoelen in je tuin en geef het door op tuintelling.nl.
En Jelle Reumer, oud-directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, brengt in zijn column in Trouw een ode aan Jane Goodall. De bekende chimpanseeonderzoekster, ze overleed begin deze maand, maakte zich de laatste jaren vooral druk over het verdwijnen van leefgebied van chimpansees en andere mensapen.
Dankjewel, Aris van Meteren, met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht en dat komt van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
Chris, nou, een hele goede morgen.
Geen groen buiten, maar een grijs buiten.
Nee, het is echt grijs en grauw inderdaad dit weekend. Veel bewolking. Heel ons land ligt namelijk onder een dikke wolkendeken. En die weet voorlopig ook van geen wijken. Nou, uit die bewolking kan soms ook een klein beetje motregen vallen. Pluspunt is wel, er staat weinig wind. Hooguit zwak tot matig uit een west- tot noordwestelijke richting. En ook is het niet koud. Op dit moment al temperaturen rond de 14 graden. En die stijgt vanmiddag door tot maximaal een graad of 16. Nou, ook komende avond en nacht blijft het bewolkt. Plaatselijk een drupje motregen. Nou, door al die bewolking wordt het opnieuw niet koud. Denk de temperatuur niet lager gaat dan zo'n 12 graden. En morgen een vergelijkbare dag met veel bewolking, soms wat motregen. Temperatuur zit ook een beetje vast op die 16 graden. Het is nog steeds rustig weer met weinig wind. Dus echt een beetje saai eigenlijk.
Ja, voor weermannen dan, hè?
Zeker, ja.
En maar krijgen we het zonnetje nog een beetje te zien dan aan het begin van de werkweek?
Nou, ook na het weekend houden we dit weertype met veel bewolking toch wel vast. Soms nog steeds een beetje motregen. Vanaf dinsdag dan misschien af en toe een knipoog van de zon. Maar veel verwacht ik daar niet van. Temperaturen die zakken iets terug naar zo'n graad of 15. En het blijft voorlopig rustig weer met niet al te veel wind.
Nou, dan dank ik jou voor dit weerbericht. En dan hoor ik je volgende week weer, hè. Fijn weekend.
Zeker weten, hoi, fijn hoi. Weekend.
Hoi. Luisteren allemaal naar Chris. Kom nou toch. Chris, natuurlijk.
Sayer uit 1980. Mag die officieel nog net te horen zijn bij Radio Rijnmond?
Chris natuurlijk op Radio Rijnmond.
Zijn naam is Leendert Bolle en hij is een wat vergeten Rotterdamse kunstenaar. Maar dat is onterecht, vinden ze bij het Chabot Museum Rotterdam. Daarom eert het museum de kunstenaar met een overzicht van zijn werk. Directeur Jiska Bijlsma die begint bij de afgietsels van de figuurtjes die Leendert Bolle heeft gebruikt voor de bronzen balustrade van het G.J. de Jong monument in het Museumpark.
Het leuke is natuurlijk dat je door zo'n tentoonstelling ook aangezet wordt om juist erop uit te trekken. In 5 minuutjes letterlijk loop je hier het Museumpark in en zie je het gewoon in levende lijven.
Of je gaat naar de dierentuin.
Dierentuin, precies, bij de entree. En als je dan op die zuilen kijkt, dan zie je daar figuren van apen, een olifant, een slang, een leeuw, dolfijnen, roofvogel, zeepaarden. Nou ja, prachtig, heel tot de verbeelding sprekend. Logisch ook voor die plek, maar voor die tijd ook echt heel vernieuwend. De manier waarop hij dat verbeeld heeft. En dat is eigenlijk wel het kenmerkende sowieso van Leendert Bolle. Want ja, het is natuurlijk inderdaad een hele onbekende naam. Maar dat we nu voor het eerst dat oeuvre bij elkaar hebben. Het is een klein, bescheiden oeuvre, maar buitengewoon divers. Dus behalve dat je hem op allerlei plekken ziet in de stad, zien we het hier in de tentoonstelling ook gewoon in vrije beelden die hij gemaakt heeft. En die zijn van gips, van hout, van brons, ruimtepakkend.
Hoe kwam het dat hij beeldhouwer werd? Want hij wilde, geloof ik, eigenlijk gaan tekenen.
Hij is eigenlijk al vroeg is hij gaan werken bij een beeldhouwer in Amerika. Daar kreeg hij de kans om les te krijgen van een Amerikaanse beeldhouwer, Laurie. Voor ons een onbekende, maar in Amerika destijds al een grote bekende beeldhouwer die ook voor grote bekende architecten opdrachten heeft gedaan. Dus ook in de buitenruimte grote monumentale werken. En daar heeft hij kennis gemaakt met heel veel technieken. Daar heeft hij zeg maar het vakmanschap geleerd en heeft ontdekt dat ja, dat ruimtelijke, dat hem dat eigenlijk heel goed ligt. En hij is verder zijn hele leven ook blijven tekenen en ook blijven schilderen. Maar ja, dat beeldhouwwerk, daar is hij gewoon echt heel ja, vernieuwend en heel uitzonderlijk in geworden.
Waarom zo vernieuwend?
Nou ja, door de technieken die hij gebruikte. Dat zien we dadelijk in de tentoonstelling ook nog wel. Maar ook door de penningen. Dat is natuurlijk ook een hele aparte tak van sport, zou je kunnen zeggen. En die heeft hij al vroeg ontdekt. Het maken van penningen. Natuurlijk voor hele bijzondere gelegenheden. Maar ook als vrij werk. En dat je op een hele kleine ruimte, zo'n klein rondje, hè, in verschillende formaten, dat je daar zoveel kan uitbeelden en dat ook zo monumentaal kan laten zijn, dat is heel bijzonder. Hij is natuurlijk al 1879 geboren en hij is vrij jong overleden. Toen was hij 63 in 1942 in de oorlog. Maar hij was natuurlijk al begin jaren 20, 30, was hij toch echt al op middelbare leeftijd. En veel vrienden van hem, waaronder Chabot, echt een van zijn beste vrienden, ja, die waren allemaal nog veel jonger. Die kwamen net van de academie en die begonnen alles net te ontdekken, bij wijze van spreken.
En zijn die dan ook beïnvloed door zijn werk?
Ja, dat kan je denk ik zeker zeggen. En hij was natuurlijk, dat zie je ook in het G.J. de Jong monument, hij was natuurlijk heel erg bezig met een toch wel een soort van kritische houding, denk ik, in de samenleving. Van hoe ontwikkelt zich de stad? De opkomende haven natuurlijk, het uitbreiden van de stad. Ja, dat heeft hij op een soort hele, toch ook wel humorvolle wijze, maar ook karakteristieke wijze, heeft hij dat verbeeld. Die balustrade, dat is bijna een soort van film, zou je het kunnen lezen. Je hebt de buitenkant, je hebt de binnenkant. Hij heeft een aantal, dat zie je hier ook heel duidelijk in die gipsmodellen, een aantal reliefs waarin je dat ziet, hè, over de arbeiders, straatfiguren, maar ook de zogenaamde notabelen, burgemeester, wethouders. Al dat soort situaties die zich voordoen, die heeft hij in beeld gebracht als een soort, ja, relief. En daartussendoor heeft hij ook echt heel driedimensionaal al die figuren gevlochten. En dat hele geheel, dat is ook met doorkijkjes. Dus het is echt een balustrade waar je doorheen kijkt en tegelijkertijd heb je een soort film die zich voor je ogen afspeelt. Koppen van vrienden heeft hij ook geboetseerd of gemaakt. En dit is dan van Georg Staal. Daar hebben we overigens ook heel veel van in de collectie. Die is als kunstenaar in 1930 naar Rotterdam gevlucht. Kwam uit Kassel. Was heel sterk socialistisch georiënteerd. Was toen eigenlijk al op de vlucht voor het aankomende naziregime. En is meteen hier door Rotterdamse kunstenaars opgevangen, waaronder Bolle. En die heeft hem ook meteen mooi geportretteerd. En die kop die is ook geëxposeerd in de Bijenkorf, 1932, internationale tentoonstelling. En hiernaast zie je een portret van Jan Kamman, ook een van de goede vrienden uit die periode. Dus we hebben beneden, zie je ook een mooie foto, dat ze op reis zijn met Paul Schuitema, met Chabot.
We gaan naar beneden om te kijken.
Kijk, hier
zie je dat Bolle samen met Elvers en Schuitema en Chabot met een gehuurde auto op reis ging naar de kust van Bretagne.
Wat had hij precies met paarden? Want ik zie hier een paard.
Hij zocht wel, dat zie je ook in die beelden van Zaaiers. Hij zocht echt naar de beweging, naar het lopen, naar het weergeven van een moment in beweging. En hij heeft ook een soort glas in lood, doorzichtige glaspanelen gemaakt in de manege in Kralingen. En die zijn er ook nog steeds.
En wat er niet meer is, maar wel leuk om te vertellen, is dat hij ook voor de Nieuw Amsterdam iets heeft gemaakt.
Ja, voor het passagiersschip, de stoomschip, heeft hij in een vestibule heeft hij een rokertje gemaakt. Je ziet het hier, hè, ook daarvan zijn gipsmodellen over.
Maar hoe noem je dat?
Het rokertje, zo heet het, het rokertje. Dus je ziet een mannetje en die kringelt wat, die rookt iets en er komen wat kringeltjes. En die kringeltjes die gaan over in meeuwen. Daar kan je dat geluid ook mee voorstellen op zo'n schip, die krijzende meeuwen. Dus dat relaxte roken en dan wat meeuwen die je hoort. Nou, dat beeld dat heeft hij in een beeld gegoten. Op zich natuurlijk al best heel innovatief om zo'n thema te verbeelden.
En hier zie je de tekeningen ook van de meeuwenkoppen.
De schetsen van de meeuwenkoppen. En hier zie je hem zelf als een soort rokertje aan de kade. Dus zo heeft hij dat verbeeld. En uiteindelijk zie je hier hoe het geworden is. Hoe dat helemaal in brons gegoten is. Fantasieën van een roker, zo heet het inderdaad. Nou, dit is de proefvaart. Gingen alle architecten en kunstenaars mee met een eerste reisje van...
En waar naartoe dan?
Ja, dat is volgens mij gewoon heel dichtbij. Even de haven uit en weer terug. Maar desalniettemin zie je hier Bolle voorop staan. En je ziet ook duidelijk dat hij net wat ouder is dan de rest, hè. En hier zie je Chabot. En daar zijn dus wel bij het Maritiem Museum, dat is natuurlijk ook heel mooi, dat we voor deze tentoonstelling bijna uit alle collecties in Rotterdam werken hebben kunnen lenen. De gipsmodellen, dus twee vleugels van een meeuw, hier de romp. Dat we van het Stadsarchief dit prachtige album hebben, wat samengesteld is uit allerlei originele werken van al die architecten en kunstenaars voor dat schip. Dat is in der tijd als dank aangeboden aan de Monchie, directie van de Holland-Amerika-lijn.
Nou, het is echt een enorm boek, kan je niet beetpakken.
Ja, nee, het is een enorm groot boek, heel erg zwaar. En het is echt fantastisch dat we dat hier op deze manier zo kunnen tonen.
Als je het zo hoort, dan kreeg hij echt best wel veel opdrachten. Maar ik hoorde wel dat later in zijn leven dat hij eigenlijk helemaal niet meer zoveel geld had. Want hij moest in een rolstoel en die kon hij niet zelf betalen.
Ja, dat klopt inderdaad. Hij is eigenlijk al best wel vroeg ziek geworden. En toen kon hij ook niet meer beeld houden. Dus toen was het inderdaad nodig om... En het was natuurlijk ook tegen de oorlog aan. Had hij weinig te besteden, weinig opdrachten. En toen hebben Chabot en ook Vihartog, een aantal kunstenaarsvrienden... die hebben zich hard gemaakt voor een rolstoel.
Ja, want in die tijd werd dat ook niet betaald, een rolstoel.
Nee, en die kon je ook niet zomaar kopen. Dus het goede nieuws is dat zij daar geld voor hebben ingezameld... en dat ze toen ook niemand minder dan Gispe zelf gevraagd hebben... om daar een ontwerp voor te maken.
Leendert Bolle, tot en met 9 november te zien in het Chabot Museum in Rotterdam. En je kunt ook mee langzaam werken buiten op zondag 12, dus morgen is dat, of op zondag 26 oktober. Dan kun je mee op fietstocht langs deze verborgen pareltjes uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Nou, en die zijn dan nog in de stad te zien. Kijk op chabotmuseum.nl voor meer informatie.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Dit is het laatste weekend van de Kinderboekenweek. De laatste kans om een kinderboek te kopen en een exemplaar te scoren van het Kinderboekenweekgeschenk Lexi. Vol avontuur is het thema van deze 71ste editie. En Daniel Albering is hier. Hij is van de kinderboekhandel. De kleine kapitein Daniel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, het was denk ik vast wel heel avontuurlijk, jouw Kinderboekenweek. Want je was zelfs nog te zien op de tv, hè?
Ja, dank aan het 8-uur-journaal. En eindelijk met positief nieuws. Want meestal bellen ze van, de kinderen lezen niet meer en ze vinden boeken niet leuk. Maar nu was er een onderzoek waaruit bleek dat kinderen boeken en lezen geweldig vinden. Het steeds meer doen, dus het was alleen maar positief.
Ja, en maar hoe kan dat dan, dat ze het ineens wel weer meer doen?
Nou, het is een trend van de afgelopen 5-6 jaar eigenlijk. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat op onderwijs, op scholen veel meer aandacht is voor boeken. Dus leerkrachten stimuleren het. Maar veel belangrijker, kinderen volgen auteurs zelf. Dus TikTok en Insta zijn positief, omdat ze de auteurs volgen, horen dat er nieuwe boeken zijn en enthousiast gemaakt worden door de boekenmakers zelf.
Ja, en geldt het bijvoorbeeld ook voor de boeken van Suzanne Rosenboom? Is dat ook zo'n TikToker?
Je bedoelt Sanne,
Sanne
Rozenboom.
Sanne Rozenboom, ja.
Zeker, die is mega populair en heeft nu net haar laatste boek gemaakt. Tussen dat riep ze december ook al. Maar ik zei, het kan niet je laatste zijn, Sanne. En toen heb ik in het begin van het jaar op Jeugdjournaal gezegd van, ik denk dat Sanne er nog wel één gaat maken in overleg met Sanne. En toen moest ze wel. En het laatste deel waar je zelf het verhaal kan bepalen, dus je kiest zelf waar het avontuur heen gaat, die is recent verschenen.
Ja, want het is dus een serie, het Ministerie van Oplossingen. En dit keer is dan de verdwijning van mevrouw Vis. En ja, jij zegt dan van, oh, ik vind dat ze dat moet gaan doen. En dan doet ze dat. Nou ja, ze is ook een Rotterdamse schrijfster. Hè? Dus ze luistert vast naar de grootste kinderboekhandelaar van Nederland. Speciaal voor Chris natuurlijk heb jij een paar avontuurlijke kinderboeken uitgekozen. En je hebt daarbij ook een beetje rekening gehouden met de sfeer van dit programma. Dat is groen en natuur. En ja, daar moest dan wel een boek van Lotte Stegeman bij. Want die schrijft ontzettend veel over dieren.
Klopt, en heeft een zilveren griffel gewonnen dit jaar. Dit valt een beetje in de categorie salontafelboeken voor kinderen. Met prachtige tekeningen en mooie teksten. En ze heeft al verschillende boeken geschreven. En ik heb eigenlijk jaren geroepen, oh, dat is Lotte, dat is die beroemde bioloog die zo goed voor kinderboeken kan schrijven. Ze is helemaal geen bioloog. Ze heeft algemene cultuurwetenschappen gestudeerd. Is redacteur en hoofdredacteur van Kidsweek geweest. Kan dus waanzinnig schrijven. En het boek wat ze nu heeft gemaakt is slimmer dan je denkt. Dieren zijn slimmer dan grote mensen en kinderen. En al die weetjes kom je te weten in dit boek.
Ja, en wat vind jij er zo leuk aan dan?
Nou, ik vind het altijd leuk als je dit soort boeken leest en je hebt een paar hoofdstukken uit, dat je toch hebt, ik weet nu veel meer dan een half uur geleden. Ik wist niet hoe olifanten communiceerden. Ik wist niet hoe de komkommer bepaalde dingen kan uitzoeken.
Ja, die zeekomkommer dan,
die zeekomkommer,
denk ik.
Ja. Waarvan je toch denkt, daar zit ongeveer geen leven in. Nee. Nou, als je dit boek leest, dan zou je vriendjes kunnen worden met die zeekomkommer.
Ja, dus het is wel terecht bekroond.
Meer dan terecht. Fantastisch mooi boek.
Ja, want soms ben jij daar, dan zeg jij van, ja, wat een onzin dat die dan weer de griffel krijgt. Maar,
klopt, eigenwijs de kinderboekhandelaar die vindt wel eens dat die grote mensenjury denkt te weten wat kinderen leuk vinden. En vaak kies ik zelf ook een ander boek uit. We hebben dat vorig jaar nog over gehad. En toen wist ik zeker dat een bepaald boek de Gouden Griffel ging winnen. Is niet gebeurd. Dus ik heb ook niet altijd gelijk. Maar ik was dit jaar wel heel erg blij met de score die ze hadden gemaakt.
Ja, zeker. Nou, de lijst van Violet Sopjes, dat vind jij ook een leuk boek. Voor wie is dat boek bestemd, denk jij?
Nou, niet leuk. Dit is een van de mooiste boeken van het afgelopen jaar.
Ja?
Dit boek had voor mij wel de Gouden Griffel mogen winnen. David Vlietstra heeft een aantal boeken geschreven. Lekker leesbare wegleesboeken, kilometers maken. Maar bij Violet Sopjes heeft hij echt een stuk literatuur neergezet over een super autistisch meisje. Die is ook in therapie, daar kan ze heel grappig over schrijven. Maar op een gegeven moment denkt ze, ik moet dat allemaal zelf kunnen overwinnen. En dan neemt ze de klassenlijst en ze zegt tegen zichzelf, ik moet met iedereen in de klas een speelafspraak maken. En die afspraken, daar schrijft ze een verslag van in dit boek. Dit boek is een verzameling over haar speelafspraken. En je gaat het lezen, superleuk, je bent trots op Violet, ze overwint haar angsten, maar die afspraken worden steeds vreemder en aparter. En dan denk je, wat is hier aan de hand? Spoiler alert, dan mag ik niet verder vertellen. Maar dan kom je erachter wat er echt aan de hand is. En dan moet je even huilen. En daarna ben je heel erg trots op Violet Sopjes.
Wauw. En voor welke leeftijd is het?
Voorlezen kan je dus vanaf groep 5, dus pak een beetje 9 jaar. Zelf lezen 10 plus.
Ja, en er zitten ook hele mooie tekeningen bij, hè, van Joko Heiligers. Misschien
klopt,
ook nog wel.
De omslag is al een uitdaging, want je ziet een soort kwadrant met allemaal verschillende tekeningen. En hij heeft eigenlijk op een hele bijzondere manier elke afspraak geïllustreerd met een andere tekening.
Ja, en dan heb je nog een bijzonder prentenboek. Nou ja, vooral het thema is bijzonder, want het gaat over een beer die zich voordoet als een bij.
Ja, ik vind, wij hebben ontzettend veel brave, truttige en leuke prentenboeken. En ik hou er juist van als het een beetje ondeugend en anders is. Van mij mogen best wel eens andere dieren opgegeten worden of doodgaan. Er mag best eens bloed vloeien. En de bij, door Job, Joris en Marieke, die kennen jullie misschien wel van een aantal animaties die ze hebben gemaakt. Zijn hier ook in de kunsthal getoond met een mooie expositie. En dit verhaal gaat over een beer die zich voordoet als bij. En daar houdt hij zo in vast. Hij blijft roepen, ja, ik ben een bij. Want ik heb van die vleugeltjes en sprietjes op mijn hoofd en ik heb een angel. Dus ik ben een echte bij. En de andere dieren proberen hem te ontmaskeren, maar hij houdt stevig vol.
Ja, nou, dat heb je al zin in volgens mij om daar eventjes lekker in te bladeren over de beer die zich voordoet als een bij. Nou, we hebben nog heel even tijd voor een boek dat heet 1991 van Tom Rijpert. Maar ik moest echt heel goed kijken op die kaft. Ik denk, wat staat er nou 1919? Het gaat ook heel erg over getallen.
Klopt, en het is heel goed dat je zegt, ik moet goed kijken naar die kaft. Want in die kaft zitten al 10 tot 12 aanwijzingen die leiden naar de oplossing van het boek. Dit is een van de spannendste boeken ooit. Ik had het nog niet gelezen, maar Tom Rijpert kwam bij ons op bezoek. Dus toen moest ik me wel even toezetten om het te gaan lezen.
Oh ja, wat, had je daar moeite mee dan?
Nou, zijn vorige boeken waren sci-fi boeken. En dat is niet mijn favoriete genre. Dus
sci-fi,
ik had nooit...
leg het uit.
Science fiction verhalen. Dat is niet mijn favoriete genre, dus daar was ik niet aan begonnen. Ik moet keuzes maken tussen die 1500 boeken die elk jaar verschijnen. Maar dit is een soort thriller-achtig verhaal. Spannender dan spannend. En ik had de eerste 4 hoofdstukken gelezen. Ik heb Tom Rijpert een mailtje gestuurd. Ik zeg, Tom, dit kan niet. Dit is geen kinderboek. Dit is te eng. Dit mag je niet aan kinderen verkopen. Hij zei, lees door. Ik ben over 2 weken bij je. Leg ik alles uit. Dit is een absoluut horrorverhaal. Ik was het aan het uitleggen aan een jongetje in de winkel. Want we krijgen natuurlijk heel veel kinderen in de winkel in de kinderboekweek. En die wou een eng boek. En ik legde uit dat het ging over een verdwenen jongetje op een vakantiekamp in Terschelling. Die ze nooit meer terug hadden gevonden. En hij heeft er een uur omheen lopen ratelen. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe. En toen vroeg hij, meneer kleine kapitein, want ze noemde hij mij. Denkt u dat ik nachtmerries krijg over dit boek? Ik zeg, nou eentje. En daar kom je erachter wat er is gebeurd. Enger dan eng, de verdwijning van een jongen. Wat is hier gebeurd?
Hey, volgens mij moet ze gewoon een keertje een boek over jou schrijven. Een kinderboek over wat jij allemaal beleeft voor avonturen en enge dingen en zo in de winkel.
Ja, als het maar een lekker spannend boek wordt, doe maar iets met...
En een beetje ondeugend en zo.
Ondeugend en moord van de kinderboekenverkoper of zo.
Ga je dit weekend nog een kinderboek kopen, dan, en je besteedt meer dan €13,50, dan krijg je ook nog dat kinderboekenweekgeschenk Lexie erbij van Kevin Hassing. En ik las ergens van iemand die zei van de man die jij hiervoor noemde, dat die zeker binnen nu en 10 jaar ook een kinderboekweekgeschenk mag schrijven. Denk jij?
Ik vermoed het wel. Ik denk dat dit is zo'n waanzinnig succes geworden in zo'n grote oplage dat het een absolute kanshebber is.
Daniel Albrink, dankjewel voor je komst. En ik wens je nog een mooi slot van de kinderboekenweek. En morgen lekker uitrusten, want jouw zaak is gesloten. En dan ben je toe aan heerlijke rust.
En een boek.
En een boek. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren en Rob van der Meer. Die werkte mee volgende week in Chris Natuurlijk. Meer krullen, meer haar en goed tegen luizen. We nemen een duik in de geschiedenis van Berken Haarwater. Natuurlijk haarwater, gemaakt in Schiedam. En voor nu heel veel plezier met de programma's van Radio Rijnmond. Zo straks van 9 tot 12, de Rijnmond Blues. En van 12 tot 2, lunchbreak met Ronald van Oudheusden. Fijn weekend allemaal.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.